eerste kandidaat die het durft op te nemen tegen voormalig president Trump is opgestaan.
Former South Carolina governor and UN ambassador Nikki Haley is set to announce her presidential run in mid-February. She would be the first Republican presidential candidate to join the fray since former president Trump did so last year. Game on.
Game on. Voel ik daar een beetje campagnekoorts? 15 februari wordt de officiële aankondiging verwacht van Nikki Haley. Dit is aflevering 165 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, vanuit Washington natuurlijk. De koffie is hier warm, maar buiten is het best wel koud.
En mijn naam is Bernard Hammelburg, ook met een volle beker koffie in Studio Hammelburg in Amsterdam. Het is van het vervelende, saaie weer, Jan. Met net een te harde bries en een motregen ertussendoor. Maar niet koud, niet echt winter. Dus dat valt mee. Okay. En je kent mij, elke dag dat het niet echt koud is, vind ik weer meegenomen.
Ja. Ja, precies.
Jan, over het weer gesproken, heb jij nog wat leuks meegemaakt?
Nou, zeker. Het is 2 februari als we dit opnemen. En dat is Groundhog Day. En ik was vanochtend bij de viering daarvan in Washington. En we zullen zo ook even laten horen wat de bosmarmot, want die speelt de hoofdrol op Groundhog Day, daar geoordeeld heeft bij ons in Washington. Maar we moeten misschien eerst even uitleggen wat het is, Bernard. Het is een traditie die al heel ver teruggaat, hè, en heeft alles met het weer te maken.
Ja, het gaat terug tot in de 19e eeuw. Is waarschijnlijk meegekomen met Duitse immigranten en dan Mennonieten, dus de Amish-immigranten.
Dat zijn de mensen die we kennen, die rijden niet in een auto, maar in een paard en wagen, oud gekleed. Ja, geen elektriciteit. Ja.
En die hebben ook hele principiële dingen, zoals kleding zonder knopen. Want een knoop doet denken aan militairen. Dus de mannen hebben jasjes met strikjes, zou ik maar zeggen. Het is een heel apart volk. Ze geloven ook niet in allerlei dingen als utiliteit. Dus ze wekken zelf hun stroom op met een beekje of zoiets of een windmolentje. Maar liever niet van het net. Het is een heel apart volk en interessant. Maar die brachten veel tradities mee, waaronder de traditie dat op 2 februari je een bosmarmot die in een hok zit, dat je daar het deurtje van openzet en dan komt hij naar buiten. En als hij dan zijn schaduw ziet en hij draait zich weer om, dan duurt het nog zeker 6 weken voordat de winter voorbij is. Maar als hij die schaduw niet ziet, of er is geen schaduw, dat kan natuurlijk ook, en hij wandelt vrolijk door dat hok uit, dan is de zomer veel sneller nabij. Dat is de traditie. En het is voor het eerst, of het komt uit Pennsylvania.
Dat is ook de belangrijkste viering, hè?
Ja.
Een plekje met zo'n hele moeilijke naam.
Ja, jij mag hem proberen.
Oh, ik had hem ergens opgeschreven, want we hadden het er al even over gehad. En toen, ik heb hem eventjes niet.
Nee.
Maar het was een hele moeilijke, Punxsutawney.
Ja, Punxsutawney, dat is hem. Ja, en als het lijkt wel Russisch, want het bestaat voornamelijk uit medeklinkers, als je het leest. Maar dat is
een onmogelijk woord.
En in dat plaatsje, in dat plaatsje is het echt, dat is een enorm feest, hè? Je kunt het niet anders omschrijven.
Er staan dan ook allemaal camera's eromheen. Dit is ook een item in de Amerikaanse journaals. Die plek in ieder geval waar dat gebeurt. En ja, Bernard, wij kennen het natuurlijk ook vooral in Nederland van die film, hè, met Bill Murray. Echt een klassieker, Groundhog Day. Daar speelt deze bosmarmot ook een grote rol, hè?
Ja, zeker. En dat is natuurlijk een heel leuk sprookje, hebben ze bedacht. Waarbij Bill Murray is een nukkige, vervelende, nare man. Hij is de
verslaggever is
De weerman. Hij is de weerman en die gaat dus met de ploeg van het ochtendnieuws. Zoiets als Good Morning America, zo'n soort programma, gaat hij mee als weerman. Want ze hebben besloten dat ze live vanuit Pennsylvania willen uitzenden rondom dit jaarlijkse feest. En hij moet dan het verhaal vertellen, zoals wij dat nu ook doen. En dat doet hij echt met, met zichtbare tegenzin.
En dan, zacht uitgedrukt.
En dan komt er een sneeuwstorm en dan kunnen ze niet meer weg. Dus dat team dat verstikt. En de volgende ochtend denken ze, op de volgende ochtend gaat dus de wekker. En dan is de tijd niet vooruit gegaan. Dus ze maken dezelfde dag nog een keer mee. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Totdat het sprookje uiteindelijk eindigt met de...
Niet
de,
vertellen, nee, voor mensen die het nog willen zien.
Nee, ja, precies, mensen die het nog eens willen zien. Het is echt een heel leuk sprookje. Uiteindelijk worden ze daaruit verlost. Maar het idee dat je dagenlang elke dag hetzelfde meemaakt op hetzelfde moment. Dus hij zet elke ochtend keurig de wekker om 6:00. En met dezelfde wekmuziek. En hij kijkt naar buiten en hij ziet precies hetzelfde. Dat is fantastisch. En dat verschijnsel heeft dus ook in het spraakgebruik de naam gekregen van Groundhog Day. Dus dat betekent niet alleen die dag waar wij het nu over hebben, waarop je de voorspelling kunt doen over het weer. Zoals wij toen we jong waren, hadden we een almanak thuis. Ik weet niet of jullie die ook hadden. Maar
wij hebben de iPhone.
Ja, nee, maar goed, toen ik heel jong was, hadden de mensen een almanak. En daar kon je ook die voorspellingen in zien. En zo heb je ook Groundhog Day. Maar in elk geval, het is dus behalve dan een aanduiding van een weersvoorspelling, is dat begrip Groundhog Day ook een uitdrukking geworden in het Amerikaanse Engels. En dat betekent iets wat je al een keer hebt meegemaakt.
Déjà vu-achtig.
Ja, déjà vu. Ik maak precies hetzelfde. Kan toch niet waar wezen, joh. Dit heb ik al eerder meegemaakt. Ja. Dat heet dan Groundhog Day.
Ja.
Oké, okay, maar jij vertelt dat, maar jij bent niet naar Puxawani geweest, neem ik aan.
Nee, dat was wat te ver rijden. Maar ik zag dat er hier in Washington is er dus jaarlijks ook zo'n bijeenkomst. En dat is een beetje een soort persiflage er ook op. Het is erg tongue-in-cheek, maar wel heel erg leuk. En het is in het lokale parkje hier bij mij. En eigenlijk was ik elk jaar net te laat. Dan zag ik het, het is weer geweest. Maar het leek me zo leuk om een keer mee te maken. Dus vanochtend 8:30 was ik daar. En dat parkje stond helemaal vol met allemaal heel vrolijke mensen. En er was gratis koffie. En rond er staat een grote fontein daar. En rond die fontein, daar stonden allemaal mensen met hoge hoeden. Van die ouderwetse hoge hoeden, weet je wel. En met borden, met boodschappen voor Potomac Phil. Want dat is de groundhog die hier gebruikt wordt. De bosmarmot van DC, zullen we maar zeggen. En het is dus een beetje tongue-in-cheek. Potomac is de rivier die door Washington loopt. Phil is, ze zeiden, hij zit in een tijdelijke staat van opgezet zijn. Dus het was een opgezette bosmarmot.
Ach.
En er werd ook bijgezegd, het is ook heel lastig om een voorspelling uit hem te krijgen. Want hij kan niet naar zijn eigen schaduw eigenlijk kijken. Dus er komt heel veel interpretatie bij kijken, zei die meneer. Ze deden het echt heel leuk. Er werd van tevoren ook was een gebed. En dat begon heel serieus, maar dat was uiteindelijk dus ook gericht aan Potomac Phil, want dat is de persoon die ze volgen. Dat was echt heel grappig. En al die mensen met die hoge hoeden gingen op een bepaald moment om Phil heen staan, om die opgezette bosmarmot. En toen kwam dus het oordeel.
I've been instructed which scroll to read for Potomac Phil's weather and political predictions. Potomac Phil did not see his shadow, so it's going to be an early spring. And 6 more months of political gridlock. In Phil we trust.
Nou, je hoort het gejuich. Mensen gingen er echt helemaal in op. Het was echt heel erg leuk om mee te maken. Dus een beetje de versie zoals in die film ook. Al hoefde ik hem gelukkig maar één keer mee te maken. En hij zegt, vroege lente. Maar, want het is Washington, dus er zit ook altijd een politieke voorspelling bij. En dat was in dit geval 6 more months of gridlock in Washington. Dus we krijgen in ieder geval nog 6 maanden dat er niks gaat gebeuren in Washington. En dat is volgens mij de voorspelling die hij elk jaar doet, Bernard.
Ja. Overigens, die kleding die je beschrijft, ook met die hoge hoeden en jacket wat die mannen dragen, dat gebeurt ook in Pennsylvania. Dus wat dat betreft is het een hele mooie imitatie. Leuk.
Ja.
Ik heb nog nooit meegemaakt, maar altijd al een keer willen zien na die film. Maar ik ga er niet helemaal voor naar Pennsylvania rijden, net als jij.
Nee, je zal er maar vast komen te zitten. Dus, ik had trouwens Bernard, de ambassadeur, Nederlandse ambassadeur, Haspels. Meneer Haspels, die was er ook. Altijd leuk en gezellig om die tegen te komen. Een hele aardige man. En die vertrouwde mij toe dat hij die film Groundhog Day meer dan 10 keer gezien heeft. Dus als dat geen aanrader is.
Ja, dat hoor je heel vaak. Mensen die Die maken van Groundhog Day een Groundhog Day.
Ja, precies. Dat grapje hebben wij ook even. Ja. En voor de mensen thuis, mocht je het willen bekijken. Nou, die film is sowieso overal te vinden. En ik heb een filmpje van de Washingtonse Groundhog Day heb ik op Twitter gezet. Ja, van Potomac Phil. En gelukkig een vroege lente hier. Nog wel wat politieke stilstand. Moeten we dan ook maar eens eventjes naar wat andere voorspellingen. Trump was er natuurlijk heel vroeg bij, hè, met zijn kandidatuur. Maar nu is er dan de eerste tegenstrever, Nikki Haley. Ik denk voor onze luisteraars hoeft ze al bijna geen introductie meer, want we hebben het al heel vaak over haar gehad. Maar toch even, Bernard, wie is het? Wat maakt haar nou zo'n aantrekkelijke kandidaat voor de Republikeinen? Ja, wat maakt Nikki Haley?
Nou, ze heeft een heleboel aantrekkelijke eigenschappen voor moderne politicus. Ze is vrouw, ze is jong, dus ik denk midden 50 of zoiets, maar
een stuk jonger dan de huidige president in ieder geval.
Ja, een stuk jonger dan de huidige president. Ze is van Aziatische afkomst, hè, India's.
Ja.
Ze is gouverneur geweest van South Carolina. Ze is een overtuigde republikein. Ze is door de regering Trump benoemd tot ambassadeur bij de Verenigde Naties. En dat is in Amerika, dat is een kabinetspost, hè? Ambassadeur bij de VN. Het is een hele belangrijke functie, dat heeft ze 2 jaar gedaan. En toen is ze ermee gestopt en toen waren er allerlei speculaties waarom ze op dat moment stopte.
Ja, of het een beetje tactisch was, hè?
Ja, zou ze haar ergernis hebben kunnen onderdrukken. Want ze is altijd heel loyaal geweest aan Trump. Hè? Maar zou ze toch zich zijn gaan ergeren aan, weet ik wat, zijn manier van doen of zijn optreden? Of was ze zich aan het voorbereiden op wat ze nu gaat doen? Een greep naar het presidentschap. Maar zelf had ze toen een verklaring waarvan ik dacht, dat geloof ik gewoon. Namelijk, ze zei, ik kom geld tekort. Ze heeft een paar kinderen die naar college gingen toen. En dat kost verschrikkelijk veel geld. En een minister of een ambassadeur bij de VN, die hebben allemaal hetzelfde salaris. Ik geloof iets van $170,000-$180,000, hoef je geen meelijden mee te hebben. Maar als je 2 of 3 studerende kinderen hebt, dan kost dat op een goed college. Kost het je zo een halve ton per kind. Dat had ze gewoon niet. Dus ze zei, ik moet zorgen dat ik iets ga doen waar ik beter mee verdien. Ik meen dat haar man op dat moment ook geen inkomen had, om wat voor reden dan ook. Ik dacht toen, nou, dat is best een plausibel verhaal. Zoals ik leef, is echt geen vetpot. Kan me eigenlijk niet veroorloven. Enfin, toen is ze van het toneel verdwenen, maar ze kwam af en toe toch weer terug. En er werd vaak om de geroepen, laten we eerlijk wezen. Hè? Kan zij nou niet terugkomen? Zou zij Trump niet kunnen vervangen of opvolgen? Kan ze niet vicepresident worden? Allerlei dingen die mensen riepen. Omdat ze was zo populair. Ook bij democraten, hè? Die het inhoudelijk totaal met haar oneens waren. Maar die vonden het zo'n leuk mens. Wij zeiden toen ook tegen elkaar, Jan, misschien herinner je het nog, het is een soort rockstar van de Amerikaanse politiek.
Ja, zeker. Ja. Het is inderdaad echt een ster. Ja. En wat je zegt inderdaad over democraten, wat bijvoorbeeld haar wel interessant maakt, want ze komt dus echt uit het zuiden, South Carolina. Maar dus ook een migrantenachtergrond, want haar ouders komen inderdaad uit India. En bijvoorbeeld ook als het gaat om de Confederate flag, hè, die discussie daarover. Zij was toen gouverneur in South Carolina. En ik kan me nog herinneren dat zij onder haar gouverneurschap is die vlag daar uiteindelijk van het state capital verdwenen. En dat zijn dan van die dingen, ja, dat is toch wat. Daar zit dus wat ontwikkeling in. Dat is niet een keihard conservatieve mening op dat vlak. En daar was wel veel waardering voor. Ook kritiek natuurlijk, maar dat werd bij democraten gewaardeerd. Hè?
En ook door wat je toen nog had, want dat was, ik denk, dat was natuurlijk ver voordat Trump president werd. Mm. Het werd door iedereen gewaardeerd. Althans, mensen die zich ergeren aan de toch nog altijd separatistische tendensen die je in het zuiden hebt, wat vaak een beetje wordt gemixt met racisme en dat soort onaangename dingen. En er waren toen een paar ernstige dingen gebeurd en zij vond die zuidelijke vlag daar het symbool van. En ze zei, dat hoort niet op de koepel van een kapitool, zoals bij ons Hè, tussen het statehouse. Want wij zijn weliswaar zuiderlingen. Maar we zijn modern en vooruitstrevend op het gebied van gelijkheid van mensen. En dat was een hele bijzondere. En natuurlijk iemand die zelf tot een minderheid behoort, die kan dat ook met gezag doen. Dus het werkt als een trein, tenminste vond ik.
Ja, nee, vind ik ook. Ik denk dat is echt zo'n punt dat kan ze meenemen. Dat was naar die schietpartij in een kerk in South Carolina.
Dus dat was
een rechtsextremist, als ik me goed herinner. Een racist in ieder geval. En nou ja, goed, heel ander verhaal. Maar zeker interessant punt in haar carrière. En ja, ik vond het wel grappig. We hadden een berichtje van een luisteraar, Matt Bros. Broos, die zegt, die verwoorden wel een beetje het gevoel wat ik hier ook merkte in de media in ieder geval. Hebben jullie ook zo'n zin in de republikeinse strijd tussen uitgesproken types als Mike Pompeo, Mike Pence, Ron DeSantis en natuurlijk de Donald? En hij vraagt zich af, zou Nikki Haley überhaupt aan het woord komen, denken jullie? Dat vond ik wel een mooie inderdaad.
Ja, ja, wat denk jij? Hartstikke
staat dan mannetje, toch?
Nou, reken maar dat ze aan het woord komt, want ze laat zich niet de mond snoeren. En het is een hele flinke tante hoor. Als je er ook de manier waarop ze optrad in de VN. Dat maakte echt diepe indruk. Ze was een hele goede, sterke vrouw. Dus. En als gouverneur ook. Dus nee, ik denk best dat ze er tegenop kan. De vraag is natuurlijk, dat kun je op twee manieren lezen. Kan ze in het debat, kan ze die mannen aan, Pompeo, Pence, de Santos... Trump weet ik niet. Ik weet niet of er überhaupt iemand is die Trump goed aan kan in zo'n debat. Hmm. Dat zullen we zien als het zover komt. Maar ik inhoudelijk, of laat ik zeggen, wat snelheid van reactie betreft, goed en snel reageren, geef ik er minstens zoveel kaarten als die andere die Matt Bros noemt.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb echt wel het gevoel, en ik proef het ook wel in jouw woorden, we hebben het er vaak over gehad, maar dat zij is echt wel een van de sterkste kandidaten, denk ik. En als ik denk aan die Mike Pompeo, hè, die oud-minister
Buitenlandse Zaken.
Ja, precies. En Mike Pence ook. Dat zijn natuurlijk wel echt hele bekende namen. Maar tegelijkertijd zijn dat nou niet de mensen die sprankelen, die overlopen van persoonlijkheid en... Ja, ik denk dat Nikki Haley, dat voelt toch een stuk vlotter.
Ja, ja, nou, de Ron DeSantis zit er ook tussen. En die is wel goed van de tongriem gesneden. Dus ik zou bijvoorbeeld een debat met Nikki Haley en Ron DeSantis en Trump zou ik dolgraag willen zien. Dat wordt vast spetteren.
Ja, precies. We hadden het er al even in BNR De Wereld over. Hè? Dat het wel opvallend was dat Trump, die reageert best wel ingetogen op de kandidatuur van Haley. Terwijl hij eigenlijk behoorlijk aan het losgaan is op Ron DeSantis. En ik vind het lastig om dat dus te interpreteren. Ik heb het gevoel dat Trump dus wat meer gevaar ziet in DeSantis. Wat denk jij?
Nou, ik vond de inhoud van de conversatie fantastisch. Trump zegt tegen DeSantis... Eigenlijk, niet met zoveel woorden, want hij is tegenwoordig veel voorzichtiger in de manier waarop hij zich uitdrukt. Maar eigenlijk, je bent een soort verrader, want ik heb jou gemaakt.
Ja.
Zonder mij was je helemaal niks geweest, meneer DeSantis. Dat is ongeveer het verhaal. Mm-hmm. En het antwoord van DeSantis is, ja natuurlijk, ik heb veel aan je te danken, maar ik heb toevallig met zeer grote meerderheid mijn herverkiezing gewonnen en jij hebt verloren. Dus waar hebben we het eigenlijk over?
Ja. Ja.
Allebei waar. En ook eerlijk gezegd, in een debat een ontzettend leuke. Dus daar wil ik nog wel meer over horen. Mm-hmm. En wat jij ook vertelde in BNR De Wereld. Dat Trump eigenlijk hetzelfde ongeveer doet met Nikki Haley. Omdat Nikki Haley op een bepaald moment heeft gezegd, als Trump meedoet, doe ik niet mee. Mm-hmm. En daar komt ze nu op terug. Dus ze doet toch mee, ja. Daar zal hij ook met een gepast antwoord op moeten komen. Hij moet ontzettend uitkijken. Als hij echt te hard uit zijn slof schiet, dan werkt het tegen hem. Want zowel DeSantis als Nikki Haley, dat zijn allebei mensen die hebben echt een redelijk statuur. Ook in de Verenigde Staten en ook bij hun tegenstanders. Dus je moet ontzettend uitkijken dat je jezelf niet in de voeten schiet.
Ja,
dus nogmaals, Matt Bros heeft een grandioze... vraag, hebben jullie er ook zo'n zin in? Nou, ik wel hoor.
Ja, precies, ja, precies. En wat jij zegt inderdaad, want ze maken het contrast natuurlijk zo groot mogelijk, die DeSantis en Haley. En het contrast met Trump is natuurlijk dat daar een hoop bagage van relletjes uit het verleden, emotie zit daar ook vaak in. En Haley en DeSantis, die zetten zichzelf juist neer als meer staatslieden die daar niet aan meedoen en die reageren dus vaak ook niet op Trump. En daar zit inderdaad, daar zit een beetje het moeilijke punt voor Trump. Daar moet hij mee om zien te gaan.
Ja, ja.
Hey, en ik moet ook meteen denken, want ook door die vraag van Matt, in 2016, hè, bij die voorverkiezingen, weet je nog dat enorme podium met misschien wat, ik weet niet meer hoeveel dat er waren, 12 kandidaten.
Ik dacht 13.
Ja, precies. 13, nou, ja. Ja, die stonden er allemaal op dat podium, kregen allemaal 10 seconden tijdens zo'n debat. En eigenlijk iedereen was met Trump bezig, waardoor Trump er eigenlijk heel goed uitkwam. En dat heeft hem denk ik enorm geholpen, was een beetje verdeel en heers. Ik zit nu te denken, we hebben nu nog maar één tegenkandidaat, maar we hebben dus een heel rijtje aan mensen waarvan we denken die zouden het kunnen gaan doen. Ik denk bijna dat zou een herhaling van zetten kunnen worden, als we niet oppassen. Wat denk jij?
Nee, nou ja, dat kan. Ik bedoel, zij zijn nu de oppositiepartij. En in de traditie is het vaak zo dat de oppositiepartij een heleboel kandidaten heeft waar in de voorverkiezing uiteindelijk er één wordt gekozen. Overigens, dat is een tussensprongetje en vergeef me als je denkt, oh, daar heb je hem weer. Maar ik moet plotseling denken aan het moment waarop ik zelf dacht, toen die 13 mensen daar stonden, dat Trump de kandidaat zou worden. En dat was op het moment dat ze allemaal in 10 of 20 seconden moesten zeggen wat ze zouden doen aan de oorlog in Syrië. En het optreden van Assad. En toen kwamen ze allemaal keurig netjes met een analyse en welke militaire of diplomatieke middelen zouden komen. En Trump, die luisterde dat allemaal naar. En toen keek hij naar de presentator en zei hij, I would bomb the shit out of him. En toen dacht ik, die gaat het worden. Niet omdat, het is een beetje grove taal, maar niet vanwege het taalgebruik, maar omdat ik dacht, hij zegt precies wat de gemiddelde kiezer, of die nou republikein of democrat is, op dit moment denkt. Wat denkt die Assad wel, zeg? Als ik het voor het zeggen had, dan schoot ik knalde hem gewoon van de straat.
Ja.
Sorry dat ik je...
Ik vind het een mooie, ja.
Ja,
dat zie ik dus nog wel een keer gebeuren, zoiets.
Precies, goed, dat wou ik zeggen. Ja, als het weer zo'n hele rij wordt, dan de zeven dwergen, zal ik maar zeggen. Als die daar weer allemaal staan, dan moet je kijken wie de sterkste is. En wie weet is Nikki Haley dan toch Sneeuwwitje zou kunnen.
Ja, precies. Hey, ja. En de Trump van toen is een hele andere dan de Trump van nu natuurlijk. Toen was hij echt de man in de spotlight, waar iedereen steeds gespannen naar keek. Wat gaat hij doen? Hij wist te provoceren. Hij wist de aandacht op zich te houden. Hij was echt een soort wervelwind. Nu is hij eigenlijk voor de tweede keer heeft hij zijn campagne gestart. Hij had natuurlijk de aankondiging al gedaan. Vorige week was hij ook echt voor het eerst op campagne. Was in New Hampshire, was in South Carolina. Twee staten die natuurlijk belangrijk zijn. Het waren wat kleinschalige optredens. Het was een bescheiden paar honderd man. En ja, ik zit dat wat te bekijken, Bernard. Ik zie de oude magie. Dat kan misschien ook niet hoor, want het is een hele andere situatie. Maar die magie zie ik nog niet terug. Het voelt allemaal nog heel mat allemaal.
Nee, en dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb ook een paar stukken daarvan zitten bekijken. En waarom een paar stukken? Omdat je dan spoelde, ik keek dus niet live, maar ik spoelde dan een stukje vooruit om te kijken, komt het nog? En het kwam niet. En ik zat te denken, wat komt er nou eigenlijk niet? Want inhoudelijk waren het typische Trump-optredens. Ja, die teksten die je kon verwachten en afijn, min of meer zo gebruikelijk.
Bekende teksten dus inderdaad. Het is een beetje opgewarmde prak, ik even.
Allemaal het bekende Trump-repertoire en dat werkt vaak heel goed. Maar ik denk dat het zit in wat jij denk ik in je eerste zin zei. Het waren maar een paar honderd mensen, 400 mensen of zo. En wat we gewend waren zijn die enorme rallies in stadions en weet ik wat allemaal. Ja, en dan heb je er duizenden en dan werkt het wel. Dus ik denk dat ze het, naarmate die campagne zich voortzet, dat ze daar goed over moeten nadenken. Van waar zetten we hem neer? In welke context? Met welk publiek? Want dan kan het best weer werken, hoor. Het was heel apart wat hij vorige keer liet zien.
Dus hij werkt zelf ook beter, hè? Hoe meer publiek, hoe meer energie hij heeft.
Ja, ja, dat is absoluut een feit. Dus ja, we moeten zien of dat weer komt. En ja, als hij, dat is ook een punt. Hoe linksom of rechtsom, het is nu wel duidelijk dat er tegenkandidaten komen. Dan is het nog een probleem. Hij is naar mijn idee met die kandidatuur veel te vroeg geweest. Dat had toen reden, vlak voor, vlak na de verkiezingen. Doet er even niks meer toe. Maar het is niet handig om 2 jaar voor dato je al kandidaat te stellen. Dat is ook het gevaar dat Nikki Haley loopt. Mm-hmm. En als ik nou de centers mocht adviseren, dan zou ik zeggen, iedereen weet wat je wil. Maar wacht nou rustig nog eens een half jaar of 3/4 jaar voordat je echt toespelingen erop gaat maken. Want dan is je kans groter. En bovendien kun je dan langer zonder beperkingen geld inzamelen. Dus ik vind het, ze zijn, hoe heet dat ook weer, te vroeg pieken. Dat is een beetje het gevaar. Ja.
Ja. Ja, en interessant natuurlijk, want Haley en Trump hebben allebei nu niet een publieke functie. Dus die moeten ook wat meer moeite doen om in de spotlight te komen, om de aandacht te krijgen. En DeSantis is natuurlijk gewoon gouverneur, die is succesvol, populair. Dus die kan eigenlijk gewoon zijn werk goed blijven doen en die komt toch af en toe wel in beeld. Dus die hoeft ook niet zo nodig, denk ik.
Nee.
Hey, en nog even afrondend voordat we naar Biden gaan kijken. Trump die had, dit zinnetje heb ik al 100 keer uitgesproken, dus dat is ook een beetje Groundhog Day, maar slecht juridisch nieuws voor Donald Trump. Deze keer is het een zaak waarvan ik dacht, die hebben we toch al lang achter ons gelaten. De aanklager in Manhattan, die wil hem nu onderzoeken in de Stormy Daniels zaak. Daar is al een grand jury onderzoek bezig. Dat is dat verhaal van dat hij campagnegeld zou hebben gebruikt om zwijggeld aan Stormy Daniels, de pornoactrice, te betalen. Dat hebben we ooit gehoord ook van Michael Cohen, hè, zijn persoonlijke advocaat. Ik was wel verbaasd dat dat weer terug is, Bernard.
Ik ook.
Het is echt zo'n verhaal uit de oude doos zo'n beetje.
Ja, dat dacht ik ook. En ik dacht, nou, Michael Cohen is de gevangenis ingegaan. Ik geloof dat er toen al weinig twijfel over was dat de opdrachtgever Cohen was de boodschappenjongen. Hè? Dus die heeft dat geld feitelijk aan Stormy Daniels gegeven. Trump niet. En dus ik dacht toen, ja, hij kan wel opdracht hebben gegeven, maar heeft het niet uitgevoerd. Ik ken het strafrecht van de staat New York niet precies. Maar mijn gevoel was toen steeds, ja, als puntje bij paaltje komt, dan wordt dat niet echt een grote levende zaak. En kennelijk toch wel, een grand jury, dat is een onderzoeksjury, vindt het in ieder geval ernstig genoeg om een zaak te beginnen. Dus we zijn benieuwd.
Ja, in die fase zitten we inderdaad. Ja, heel benieuwd. Ja. Ik vond het wel interessant. Trump die zei, die was heel boos natuurlijk op The Truth Social, zijn eigen Twitter. En daar zei hij iets van, ja, maar met die Stormy Daniels, dat is heel lang geleden. Waarbij ik eigenlijk dacht, hey, wacht even, je ontkent het op dit moment niet eens. Dus ik ben benieuwd welke kant het op gaat.
Heb je ook gelijk in. Ja, nou. Ja.
Hey, en Biden dan, de andere kant, de Democraten, die had eigenlijk ook een beetje campagne. Hè? Want die houdt volgende week zijn State of the Union toespraak. Grote avond natuurlijk, een van de belangrijkste avonden voor een president. En hij is eigenlijk daar naartoe aan het werken met een campagne. Hij was in New York, hij was in Baltimore. Beide keren in een tunnel, of voor een tunnel liever. Bernard, het gaat erover natuurlijk, daar komt geld voor vrij om die op te knappen. En ik ga vaak door die tunnels. Ik weet dat jij ze ook kent. Als je met de trein van Washington naar New York gaat. Ik denk jij als New Yorker. Ik weet dat New Yorkers heel goed kunnen omschrijven hoe de infrastructuur in hun stad eraan toe is. Hoe voel jij dat?
Derde wereldland, Jan. Ja. Dat is, New York City is een derde wereldland. Als je dat ziet, je hebt het nu over de tunnels. Ik geloof de Lincoln of de Holland Tunnel. Een van die tunnels die onder de Hudson doorgaat. Die heeft als bijnaam het grootste urinoir ter wereld. omdat het er zo stinkt. Het ziet er vies uit. Er gaan ook elke dag 100.000 auto's doorheen. Hè, heen en weer. Dus het is ook wel wat. Maar de bruggen, de tunnels, ik denk niet dat ze gevaarlijk zijn, want daarvoor zijn ze net te slim. Hè? Dan zou de aansprakelijkheid veel te groot zijn. Maar de wegen en de aan- en afvoerwegen naar de vliegvelden, het is ongelooflijk. Daar heb je eigenlijk een terreinwagen voor nodig in plaats van een gewone auto. Want het kost je banden en je assen als je alleen maar daarover rijdt. Het is ongelooflijk. En ik woon daar al heel lang. En ik zie al, zolang ik daar woon, altijd stukken van die weg die zijn opgebroken. Maar het is nooit klaar. En dat komt, in afval in New York, omdat ze daar uitgaan van de stelling: if it ain't broke, don't fix it. Hmm. Dus ze doen niet aan regulier onderhoud. Ze wachten tot de gaten erin vallen. En dan gaan ze repareren. Ja, en wat gebeurt er dan? Als je dat niet echt rigoureus doet, dan krijg je na een tijdje weer gaten. Ja. En met die hete zomers en die strenge winters, ja, dat gaat allemaal zo. Het is, ik moet zeggen, het is, ik vind niet te geloven hoe, ja, in wat voor derde wereldland je terechtkomt als je daar landt.
Ik heb wel eens...
Ja? Ja, nee, ga je gaan.
Nou, ik wou zeggen, je ziet wel eens de beelden uit Japan, uit Azië, waar grote steden dan hypermoderne infrastructuur hebben. En dan loop je in de metro van New York of je rijdt over die wegen of je gaat dus door die treintunnels en denk je, wauw, dit is een andere eeuw.
Ja, maar dat is het ook, want het is natuurlijk wel, ik geloof naar Boston is het wel de oudste metro van Amerika. Hè? En het is ook een van, niet de, maar een van de oudste van de wereld. Dus ja, dan krijg je dat. En ze doen niet wat ze bijvoorbeeld in Parijs hebben gedaan. Ze hebben daar de metro in een paar decennia heeft dat wel geduurd. Echt compleet opgeknapt. En in New York, ja, het is wachten tot er iets instort en dan maken we het.
Ja, ja. Hey, en, maar Biden heeft daar natuurlijk wel wat punten te scoren. En als ik jou
nou
zo hoor, en ik ken New Yorkers ook een beetje, die willen dat ook wel. Dus dit is eigenlijk campagne met zijn infrastructuurplannen, al die miljarden die daar naartoe gaan. Eigenlijk slim, denk ik. Dit is waarop je kan scoren, toch? Dit zien de mensen, dit merken de mensen.
Ja, het belangrijkste is dat je hier ruik je in de toekomst werkgelegenheid. En dan zit je meteen aan een probleem. Want net als andere democratieën, je hebt een vergunningenstelsel, een gunningensysteem. Dus voordat, je kunt wel zeggen, je kunt tegen New York of tegen, dat gaat om de federale overheid hè, vooral. Maar je kunt wel zeggen, hier is een zak met geld. Maar voordat dat eenmaal kan worden uitgegeven en het project start, nou dan gaat het langer overheen dan een presidentstermijn. Dus het is ook, je moet ook echt het je voor je zien en erin geloven, wat heel veel New Yorkers doen. En ik denk, ook Angelino's in Los Angeles is het ook bar en boos en ook in de andere grote steden. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel aanspreekt. Alleen, er zijn twee dingen, het duurt er heel lang voordat het gebeurt. En het tweede punt is, er zijn maar heel weinig stukjes federaal in waar we het over hebben. Dus bijvoorbeeld de weg van John F. Kennedy Airport naar het centrum van New York. Dat is een New Yorkse weg en geen federale weg. Dus formeel gaat Biden daar helemaal niet over. En ook dat onderwerp slaat hem vroeg of laat in het gezicht. Dus er zitten wel haken en ogen aan.
Ja, ja. En ondertussen, we hebben afgelopen week ook zo'n zinnetje wat je om de zoveel tijd tegenwoordig uitspreekt. Maar er is weer een huiszoeking geweest bij Bidens buitenhuis deze keer, zijn vakantiehuis. Dat is weer in overleg gegaan. De FBI heeft daar dus rondgezocht. De FBI heeft eigenlijk gezegd, ja, wij kunnen het niet geloven als jouw eigen team dat doet, Joe Biden. Dus wij moeten daar echt gaan kijken. We hebben ook weer een berichtje dat er nu gesproken wordt met Pence ook, om ook zijn huis te gaan doorzoeken. Dus wat je een beetje ziet is dat hele huiszoekingen doen, dat was toch een paar maanden geleden waren we daar enorm van geschrokken. En nu is dat een beetje genormaliseerd eigenlijk.
Ja.
En die publieke opinie ook, hè, we hebben het er vaak over gehad. Weet je, die beiden die willen toch graag over die infra hebben. Maar wat je ziet is dat het heel veel over die documenten gaat. En dat het steeds meer voelt als, nou ja, wat Trump heeft gedaan, heeft Biden ook een beetje gedaan. En Pence heeft het zelfs ook gedaan. Dus wij hebben het eigenlijk over.
Ja, we hebben het eigenlijk over. En misschien is dat ook wel zo. Hè? Dat moeten we ook eens inzien. Overigens, bij die laatste huiszoeking is bij mijn weten niets aangetroffen.
Klopt.
Zei de FBI.
Ja, bij Biden. Ja.
Bij Biden. Nou goed, er zijn speciale onderzoekers aangewezen. Dus op een bepaald moment horen we echt hoe de vork in de steel zit. En wat de motieven waren en waarom ze het deden en of het slordigheid was of dat ze dat bewust hebben gedaan of informatie wilden achterhouden. Zoals hij in het geval van Biden zijn allerlei geruchten dat het dan ook over Oekraïne gaat en dus misschien over zijn zoon Hunter Biden en de invloed die ze op elkaar hebben gehad, weten we allemaal niet, maar dat soort geruchten krijg je. Dus je moet even afwachten tot die onderzoeken komen. Het voordeel is dat is nog zo ver, van nu tot de verkiezingen is nog zo ver, dat ik denk dat uiteindelijk het geen onderwerp is dat in de verkiezingen een grote rol zal spelen. Daarvoor is dit hele verhaal te vroeg. Het is gewoon praktisch.
Hangt ook van de snelheid van justitie af, denk ik.
Jawel, maar laat die nou snel willen afronden. Maar laat zo'n speciale onderzoeker nou eens een jaar bezig zijn, ik noem maar wat. Ja, dan dat is prachtige timing, hè, want volgend jaar februari begint de verkiezingsrace officieel. Dus ja, dan hebben ze, als ze zorgen dat ze het voor die tijd allemaal af hebben gewikkeld, dat moet kunnen. Dan weten we wat meer. En dan, dus in mijn gevoel daarover is, ik blijf het spannend vinden. Maar of het nou echt een rol zal spelen in de verkiezingstijd zelf, dat betwijfel ik.
Ja, in ieder geval weten we dus dat Biden aan een soort sprintje richting die State of the Union speech bezig is. Ja. En we horen ook geruchten, dat volgens mij, die komen gewoon uit zijn eigen team. Maar we horen geruchten dat hij ergens in de weken na die State of the Union toespraak, dat hij dan ook zo'n aankondiging zou doen. En dat Biden, ja, er wordt nog steeds gezegd, Biden wil het nog een keer gaan doen. Dus dat Biden ook nog een keer presidentskandidaat zou zijn. En ik denk dan, we hebben het net over de Republikeinen gehad, waar de eerste is opgestaan. En dan denk ik van ja, die democraten die staan allemaal nog een beetje in de coulissen te kijken, die wachten af. Er zijn ook niet heel duidelijke namen, zoals Nikki Haley bij de Republikeinen, dat is iemand, daar hebben we het al wat langer over. Maar bij de democraten, ja, het ligt allemaal een beetje lastig. Wat denk jij, het is ook nogal wat, stel dat Biden het gaat doen, durf denk jij dan een van die democratische kandidaten, een zittende president, toch een beetje aan te vallen, zich daartegen kandidaat te stellen?
Ik betwijfel het, omdat als je dat doet, dan weet je bijna zeker dat je de belangrijkste kandidaat onderuit haalt. Gewoon getalsmatig al. Hè? Als er een stevige tegenkandidaat uit democratische huizen bijkomt, en een aantal van de kiezers die door democratisch stemmen vinden dat ook wel een geschikte kandidaat, dan gaat het ten koste van Biden. Dus het is tactisch en rekenkundig gezien niet handig.
Maar bedoel je dan, want we hebben het nog over de voorverkiezingen natuurlijk, bedoel je dan dat mensen ook een beetje afhaken, zoals met Obama, ja, en Hillary Clinton toen, ja, dat je dan, ja, je raakt wat enthousiasme kwijt?
Ja,
ook als
moet je, ja, dat, ja, precies. Dus daar moet je ontzettend mee uitkijken. Er is, ja, het komt bijna nooit voor dat een zittende president een echte concurrent heeft. De enige keer dat ik me dat kan herinneren was in de campagne van 79-80. Carter uiteindelijk tegen Ronald Reagan. Maar in de voorverkiezingen had Carter een tegenkandidaat, dat was Ted Kennedy. Senator.
En even ter verduidelijking, jij was toen correspondent, jij hebt dit echt van nabij meegemaakt.
Ik heb die hele campagne heb ik van A tot Z gevolgd. Ik ben dus zowel met Carter als met Kennedy ook meegereisd op de campagne. En dat was interessant om gade te slaan, want Carter was natuurlijk een beetje, werd gezien als een, ja, hoe moet ik het zeggen, toch een beetje als een vage intellectuele prutser. Er waren enorme problemen in het land. Je had natuurlijk die gijzeling, hè, van 52 diplomaten in Teheran. Maar er was ook een enorme inflatie, echt enorm. De rente stond mega hoog. Het liep economisch slecht. Er was op een bepaald moment zelfs een olie- en benzinecrisis. Dus Carter had veel tegen zich. En die Kennedy, dat was een hele flamboyante, leuke man. Die een hele geestige, maar ook wel een spijkerharde campagne heeft gevoerd tegen Carter. En dat heeft Carter echt beschadigd. Uiteindelijk heeft Carter dan de nominatie gewonnen, maar die was echt zwaar gehavend. En Kennedy heeft op die conventie een prachtige toespraak gehouden. Waarin hij uiteraard Carter omhelste en zei dat hij een campagne voor hem zou voeren, wat hij ook keurig heeft gedaan. Maar het kwaad was al geschied. Want heel veel kiezers die dachten, ja, die Carter die gaat het toch niet worden. En die werd het ook niet. Hè. Toen werd het uiteindelijk Reagan.
Ja, want om de hardheid even ook te accentueren. Op die conventie, wat normaal gesproken natuurlijk altijd al zo'n moment is. Je weet wie de kandidaat gaat worden. Dat is allemaal voorgekookt. Dit was echt een conventie waar volgens mij pas op de tweede dag bekend werd dat het Carter zou worden. Hij moest in eerste instantie had hij niet genoeg stemmen.
Nee, dat is waar. Maar dat heeft ook te maken met het systeem van die conventies. Omdat formeel moet de vloer, zoals dat heet, het publiek, dus de afgevaardigden, die moeten stemmen. Alleen de stemverhouding tussen Carter en Kennedy was, voor zover ik me kan herinneren, al bekend. Dus het was ook een beetje hoe de voorstelling wordt gegeven.
Toch een beetje
het was niet
show.
Zo dat, het was niet zo dat iedereen tanden met nagel bijtend zat te wachten wie het zou worden. En nogmaals, Kennedy heeft dat zeer elegant afgewikkeld, kan je niet anders zeggen. Maar ik vond het een... Het was in alle opzichten een hele bijzondere race. En Ted Kennedy had maar één probleem. En dat heet Chappaquiddick. Die heeft ooit in zijn jonge jaren een campagneassistente naar huis gebracht. Er was overigens geen sprake van een buitenechtelijke relatie of zoiets. Dat speelde helemaal niet. Maar hij heeft haar naar huis gebracht. Moest ergens in Massachusetts over een heel smal bruggetje met de auto. Is geslipt of misschien van de weg afgeraakt. En met auto en passagier en al in een riviertje verdwenen. En heeft zichzelf toen gered en die vrouw niet. Dus die is ook omgekomen daarbij. En dat heeft hem achtervolgd de rest van zijn leven. Tot zijn dood, kun je zeggen, is Chappaquiddick aan hem blijven kleven. Als dat niet zo was geweest, dan was Kennedy absoluut de kandidaat geworden van de Democraten. En ik denk dat hij een goede kans had gehad om Reagan te verslaan. Oh, dat is achteraf.
Tja, goede film ook uit 2017. Als je hem opzoekt, zeker, die heet ook Chappaquiddick, moeite waard.
Ja, maar ik geloof in de Europese uitvoering had hij een andere titel. Moet nog even opzoeken.
Nou,
volgende keer.
Nou, dat is de luisteraarsvraag.
Okay. Jan, we gaan zo verder. Maar eerst even een onderbreking voor een mededeling.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Jan, over documenten gesproken. Zullen we naar de luisteraars vragen? Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Dan kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
Ja, en ik zeg het er maar eventjes bij. We hadden deze keer geen voiceberichten. Ze zijn zeer welkom. Maar hou ze altijd eventjes een beetje binnen de perken. 30 seconden is heel fijn. Dan kunnen we hem zo meenemen. Ja. We beginnen met een mededeling van Philip van Alphen. Die vroeg eerder een tip. Weet je nog, Bernard? Mooie adresjes in Florida. Ja. Dat was een paar podcasts geleden. Hij zegt, ik wil je nog even bedanken voor de zeer leuke en behulpzame reactie. Mijn verloofde wist niet dat ik die vraag had ingestuurd en luisterde toevallig mee in de auto toen ik de podcast aan had staan. Dus superleuk.
Leuk.
Ja. Ja, dus Philip, we zijn benieuwd wat het gaat worden in Florida. Maar het wordt vast een hele mooie reis. Willem Braakman, ook een bekende uit Medellin. Die zegt, er werd eerder kort stilgestaan bij Bidens protectionistische reflexen. Hoe Biden ook zeg maar wat America First aspecten heeft meegenomen in zijn buitenlandbeleid. Waar we met ASML bijvoorbeeld vanuit Nederland wat van merken. En hij heeft eigenlijk daar een toevoeging op. Hij zegt van het is eigenlijk jammer dat dat niet even genoemd wordt. Want hij komt natuurlijk oorspronkelijk uit Scranton, Pennsylvania, die Biden. En dat is natuurlijk vroeger een stadje waar het heel goed ging. Textiel, koolmijnindustrie. Die globalisering heeft dat kapot gemaakt eigenlijk. En dat is ook een belangrijke beweegreden voor Biden, zegt Willem. Ja, heeft hij gelijk
toe? Zou ongetwijfeld kunnen. Als je zelf in je jeugd dit soort dingen hebt meegemaakt en je daaraan onttrekt natuurlijk. Het kan je politiek beïnvloeden. Komt veel voor hoor, maar dat had voor hetzelfde geld republikein kunnen worden. Dus ik weet niet of dat nu... Maar het heeft hem in elk geval politiek bewust gemaakt. Dat zeker.
Ja, precies. Hij heeft dat meegemaakt wat dat met lokale industrie heeft gedaan. Ik denk dat Willem dat vooral bedoelt. Ja. En dat heeft je punt. Scranton, the electric city. Maar een beetje stoffig ook op dit moment. Wel een leuke plek. Jelle dan, die zegt... ik hoorde dat Kevin McCarthy, dat is die nieuwe leider bij de Republikeinen, het Huis van Afgevaardigden, dat hij ook al naar Taiwan gaat. Net als Nancy Pelosi dus. Wat ik op zich een mooi gebaar vind, alleen is het in mijn ogen ook slecht. Het verandert niks eraan dat China erkend wordt en Taiwan niet. Ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Ja, wat voor nut heeft een bezoek van Kevin McCarthy aan Taiwan?
Het past in wat nou inmiddels een traditie begint te worden, dat prominente politici naar dat land toe gaan om te zeggen, we zijn solidair met jullie en we willen er alles aan doen om te zorgen dat je niet onder de voet wordt gelopen door China. Het is een soort waarschuwing. Je weet, ik vind het allemaal een beetje hypocriet. Omdat als de westerse wereld het echt vond, dan moeten ze Taiwan erkennen, wat we niet doen. Dus, maar goed, Nancy Pelosi heeft het gedaan. McCarthy is haar opvolger. En dat is, vind ik, het goede van dit verhaal. Het laat zien dat republikeinen en democraten het over dit belangrijke buitenlandse onderwerp in ieder geval eens zijn.
Ja, precies. Ja. En op dat punt ook een statement van McCarthy aan de rechtervleugel van zijn eigen partij ook. Hè?
Ja. Ja.
Ad de Ruiter, die luistert al langere tijd, heeft ook naar de laatste aflevering van de Big Five geluisterd. Het programma op BNR, daar zat ik er afgelopen weken in. Dus leuk dat je geluisterd hebt. En een podcasttip meteen voor iedereen. Mijn vraag nu, in Nederland wordt regelmatig door het publiek geklaagd dat het kabinet vooral met zichzelf bezig is. Worden de Amerikanen, de uiterste flanken even daar gelaten, het geruzie tussen Democraten en Republikeinen zo langzaamaan ook niet helemaal zat?
Ja, antwoord is ja, alleen het systeem is anders. In een parlementaire democratie kun je een motie van wantrouwen indienen. En dan valt het kabinet, krijg je verkiezingen en dan krijg je een ander kabinet. In het Amerikaanse systeem, het presidentiële systeem, kan het niet. Zo simpel is het.
Ja. En, maar ik denk het hoe je in Nederland wel eens hoort, het geklaag over Brussel, het geklaag over Den Haag. Ja, hier heet het dan Washington, maar verder, dat lijkt erg op elkaar, toch?
Dat lijkt wel op elkaar. Alleen nogmaals, je kunt er als kiezer, je kunt er, zeggen, in de politiek, in een systeem, zoals wij dat hebben, een parlementaire democratie, kun je er meer aan doen.
Nou, dank in ieder geval Ad voor die vraag. Chris Wilbrink dan, die al vanaf het begin zo'n beetje luistert, want hij heeft ook alles teruggeluisterd. En die luistert vaak als hij boodschappen doet. Dus tijdens de Hollandse boerenkool en rookworst uitzoeken, hoor ik alles wat jullie vertellen over Amerika.
Mooi.
En hij vraagt zich af, jullie hebben het regelmatig over de diverse manieren van fundraising van presidentskandidaat voor hun campagnes. Maar ik vraag me af, waar gaan al die geldstromen dan naartoe? Als er zoveel geld gemoeid is met die campagnes, dan moeten daar toch mensen echt enorm rijk van worden. Wie zijn dat? Ik vind het een hele mooie vraag. Hij heeft helemaal gelijk.
Reclamebureaus, die worden er heel rijk van, want die verzinnen voor een groot deel de campagne en die maken ook de commercials. Die worden uitgezonden op radio, televisie, de advertenties in kranten en op websites. En daar wordt heel veel geld aan verdiend. Dus die mensen verdienen heel veel geld. En je hebt heel veel geld nodig om zo'n campagne gaande te houden. Je moet overal kantoortjes openen. Je moet daar mensen hebben. Er moet gereisd worden. Er wordt doorgaans een vliegtuig gekocht of geleased, waarmee waarmee de kandidaat kriskras het land door kan. Dus ja, daar gaan scheppen geld heen.
Ja, en daar worden dus ook echt de goede consultants, die lopen echt helemaal binnen volgens mij, toch? Keihard werken, maar ook heel veel geld verdienen.
Heel veel geld en in zeer korte tijd, hè? Want zo'n campagne duurt niet zo lang. 2,5 jaar heb je het gehad.
Hey, Bernard, mijn koffie is op. Ik weet niet hoe het met jouw koffie is, maar ik denk dat we maar even af moeten ronden, of niet?
Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06-28-135020.
Ja, en welk platform je ook kiest, je weet het, hè. Zet behalve je naam ook je adres even in de tekst, want dan maak je kans op die fantastische Amerika-podcast koffiebeker. We gaan er volgende week weer eentje weggeven, dus stuur die vraag vooral in. Ja, Bernard, het is hier dus een beetje koud. Bij jou is het een beetje nat en kil. Potomac Phil, die kondigde het voorjaar aan. Ik moet eerlijk zeggen, die uit Pennsylvania, die zei juist het tegenovergestelde, dus we wachten het maar even af. Maar misschien, als we veel mogelijk lopen, volgende week beter weer. En maken wij weer een mooie podcast.
Zo is het. Dag Jan.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.